Gemeente, willen we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Psalm 63, vers 1. O God, Gij zijt mijn toevlucht. Mijn God, U zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen. En wat er verder volgt, Psalm 63, vers 1. De Bijbel lezen we Amos 5, vers 1 tot en met 17. Vooraf lezen we de wet van de Heere, waarna we zingen van de 10 geboden, vers 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk des Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we samen Amos 5 van vers 1 tot en met 17. Hoort dit woord dat ik over u lieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls. De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan. Zij is verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden, en die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls: zoek mij en leeft. Maar zoek Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Beerseba, want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoek de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur en dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel, die het recht in Alsem verkeren en de gerechtigheid ter aarde doen liggen, die het zeven gesternte en de Orion maakt en de doodschaduw in de morgenstond verandert en den dag als de nacht verduistert, die de water en de zeeën roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam, die zich verkwikt door verwoesting over een sterke, zodat de verwoesting komt over een vesting. Zij haten in de poort dengene die bestraft en hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt. Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelve wijn niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig vele zijn. Zij benauwen den oprechte, nemen zoengeld en verstoten de noodruftigen in de poort. Daarom zal de verstandige te dien tijde zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der heerscharen, met u lieden zijn, gelijk als gij zegt: haat het boze en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der heerscharen, Jozefs overblijfsel genadig zijn. Daarom zo zegt de Heere, de God der heerscharen, de Heere: op alle straten zal rouwklagen zijn en in alle wijken zullen ze zeggen: och, och, en zullen den akkerman roepen tot treuren. En rouwklagen zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklagen zijn, want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heere.
We gaan nu samen zingen uit Psalm 119, vers 1, 5 en 86. Psalm 119, vers 1, 5 en 86. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerk en bij de uitgang voor de schulddelging. Gemeente, de tekst voor de preek van deze morgen vindt u in Amos 5, vers 4. Amos 5, vers 4, waar we het woord van de Heere lezen. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. Deze oproep tot het huis Israëls komt bij God vandaan. De Heere spreekt bij monden van Amos. Het is ten eerste een oproep om de zonde te haten. Die zonde wordt in de eerste 17 versen van ons teksthoofdstuk aangewezen. Het zijn zonden tegen de eerste tafel van de wet en zonden ook tegen de tweede tafel. Dus tegen de hele wet des Heeren. De Heere laat duidelijk merken dat wie hem zoekt, de zonden moet haten. Het een kan nooit zonder het ander. Het is dus ten eerste een oproep tot bekering, om af te keren van het kwaad. In de tweede plaats een oproep om de Heere te zoeken. Zoekt mij, zegt God. Elke keer herhaalt de Heere die vriendelijke nodiging, die ook vanmorgen tot ons komt. In de derde plaats een oproep om het leven te vinden. Want onze tekst zegt, zoekt mij en leeft. Er zit een wonderlijke volgorde in. Moet het eigenlijk niet omgekeerd? Moet het niet zijn dat een mens eerst leven moet en daarna pas de Heere gaat zoeken? Waarom staat het hier zo? Zoekt mij en leeft, dat hopen we samen te zien. Dus een oproep tot het huis Israëls. Ten eerste een oproep om de zonde te haten. Ten tweede een oproep om de Heere te zoeken. En ten derde een oproep om het leven te vinden. Het is een klaaglied dat we overdenken. Wat is dat, een klaaglied? Dat is onder ons niet zo bekend. Het enige wat er onder ons misschien nog aan herinnert, is de gewoonte om, als er iemand in de gemeente is gestorven, op de eerstvolgende zondagmorgen als eerste vers een klaagpsalm in de gemeente te zingen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Of, o Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. We kennen ook de gewoonte om op oudejaarsavond als laatste vers te zingen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Maar verder kennen we het gebruik van klaagliederen eigenlijk niet meer. In het sterfhuis of op een condoleansbezoek zingen wij geen klaagliederen. En we kennen al helemaal niet de klaagvrouwen. Ze worden hier genoemd in vers 16. Degenen die verstand van kermen hebben. Dat zijn dus mensen die daar een beroep van gemaakt hebben. Mensen die weten hoe ze moeten kermen. Daar verdienen ze hun brood mee. Het is een voorrecht als wij ook verstand van kermen hebben. Maar dan in geestelijk opzicht. Er is een volk dat van de Heere verstand van kermen krijgt. Die worden hier niet bedoeld. Hier gaat het over de klaagvrouwen. Die kon je ontbieden en dan gingen ze tekeer. Een uur lang of langer. Het lag eraan wat je ervoor over had. Die vrouwen zongen hun klaagliederen. U weet wel hoe de Heer Jezus hen in het huis van Jairus allemaal naar buiten heeft gedreven. Want het was uitwendig vertoon. Amos moet nu van God een klaaglied zingen. Lees maar in het eerste vers. Hoort dit woord dat ik over uw lieden ophef. Een klaaglied, o huis Israëls. Amos moet dit klaaglied zingen. Maar ziet u dat het woordje ik met een hoofdletter staat? God zingt een klaaglied over zijn volk. Over zijn kerk, over Israël. U zegt, een klaaglied zing je toch alleen maar als er iemand gestorven is? Is Israël dan dood? Als je zo eens rondkeek, rond het jaar 750 voor Christus, de tijd waarin Amos deze woorden uitsprak, dan is het opmerkelijk dat er geen tijd is geweest waarin het beter ging in Israël dan toen. In de tijd van Salomo is het een goede tijd geweest. Maar nu, onder koning Jerobeam II, gaat het helemaal goed. De economie bloeit. Het is een tijd van grote welvaart. En koning Jerobeam, die meer dan 40 jaar over het land Israël heeft geregeerd, heeft de grenzen van zijn rijk weten te versterken. Israël is groot en machtig. Hoogconjunctuur. En godsdienst is er ook nog genoeg. Wij leven vandaag ook in een tijd van welvaart. Maar als u de krant leest, dan kunt u zien hoe de ontkerstening toeneemt. De onkunde en verwereldlijking nemen toe. Met stromen verlaten mensen de kerken. Schokkend hoe de tegennatuurlijke zonde van omgang van mensen van hetzelfde geslacht met elkaar door verreweg het grootste deel van ons volk normaal wordt gevonden en volledig geaccepteerd. Bij ons kalft de religie af. Maar in deze tijd van Amos was er bij Israël godsdienst genoeg. In Bethel, Gilgal en bij Berseba, overal offerde men de offers en bad men de gebeden. En men zong de liederen Sions. Maar waarom zingt de Heere nu in onze tekst een klaaglied over Israël? Luister maar naar vers 2. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Ze zal niet weer opstaan. Ze is verlaten op haar land. Er is niemand die haar opricht. Een treffend beeld van een jong meisje. Eens bekoorlijk om te zien. Ze ligt daar ergens op een akker. Dood. Voorover op het land. En niemand die haar opraapt en wegdraagt. Niemand kijkt naar haar om. Wat een beeld van het volk. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Ze ligt dood op de grond. En er is niemand die haar opricht. Hoe kan dat nu? Het gaat zo goed in het land. En er is zoveel religie. Hoe kan het nu dat de Heere zegt, ik zing mijn klaaglied over mijn dode volk? We kunnen het op twee manieren verklaren. En die beide verklaringen sluiten elkaar niet uit. Ze kunnen ook beide waar zijn. De kanttekening zegt, Amos ziet dit in een vergezicht. De Heer spreekt over de dood van zijn volk alsof het al zover is. Het is ook dichtbij. Niemand zal het vermoed hebben in Amos dagen. Het duurt nog maar 30 jaar. En wat is nu 30 jaar? Of Samaria is verwoest en de 10 stammen zullen voorgoed weggevoerd worden. Toen de 2 stammen weggevoerd werden, kwamen ze ook nog een keer terug. Niet allemaal, maar een gedeelte wel. Maar de 10 stammen zijn nooit teruggekomen. Die zijn verstrooid onder de volken. Die waren net als een dood meisje op een akker. Niemand keek er naar om. Behalve dan dat er een heel klein overblijfsel was na de verkiezing der genade. Want de oude Anna, die op het tempelplein de Heer Jezus beleed, kwam uit de stam van Aser. Maar verder zullen de 10 stammen over 30 jaar verstrooid worden naar alle windstreken. En dan is Israël dood, behalve die heilige rest. De Heere zingt nu al een klaaglied, alsof het zover is. Dat is de ene verklaring. Andere verklaarders zeggen, we hoeven niet eens 30 jaar vooruit te kijken. Geestelijk gezien is Israël nu al dood. Al bloeit de welvaart, al is er rijkdom, weelde en godsdienst genoeg. Maar geestelijk is er alle reden om een klaaglied te zingen. Ik denk dat beide verklaringen juist zijn. Deze beide redenen rechtvaardigen het klaaglied dat door de Heere gezongen wordt. Is het dan zo erg? Wat is er aan de hand met het volk? Zijn de zonden van het volk dan zo erg? Ach, als u de zonden van Israël vergelijkt met de zonden van Syrië en van Moab, van Sidon en Babel, dan zijn we geneigd om te zeggen, het valt toch eigenlijk nog wel mee. Zoals wij altijd geneigd zijn om de zonden van de wereld te vergelijken met die van de kerk. Om dan te zeggen, het valt met ons nog wel mee. Als we zien wat een zonden er elders gedaan worden, dan zeggen we gelukkig, onze jongens en meisjes steken daar gunstig bij af. Ons levensgedrag steekt er nog gunstig bij af. Wij waarschuwen hier nog tegen en we doen daar niet aan mee. Weet u wat de fout is die wij altijd weer maken? Wij vergelijken onszelf met een ander. We vergelijken ons met onze buurman die op zondag zijn auto wast en het gras in zijn tuin maait. En dan zeggen we, nee, dat doen wij niet. Maar we moeten onszelf niet met een ander vergelijken, maar met de wet van God. Wij moeten ons leven niet stellen voor de spiegel van onze buren, maar wij moeten ons stellen voor de spiegel van de wet van de Heere. Dan wordt alles zo anders. De Heere spreekt hier helemaal niet meer over het buitenland en over de wereld. Dat heeft hij wel gedaan in Amos 1. En verder bijna niet meer. In Amos 1 heeft de wereld een beurt gehad. Ik zal een vuur zenden in Hazaels huis, in de muur van Gaza, in de muur van Tyrus, in Teman, in de muur van Rabba. Maar nu hoort dit woord dat ik over u lieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls. De jonkvrouw Israëls is gevallen in het licht van de heilige wet van de Heere. Hebt u in dat licht uw leven wel eens gezien? Als de Heere u de 2 tafels van zijn wet voorhoudt. En dan gaat de Heere spreken in vers 3. De stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Wat zal er over 30 jaar gebeuren? Het volk zal letterlijk gedecimeerd worden. En dan zoekt mij en leeft in vers 4. Dat komt zo. Eerst vers 5. Maar zoekt Bethel niet en komt niet de Gilgal en gaat niet over naar Berseba. Daar hebt u de eerste tafel van de wet. Bethel en Gilgal en Berseba. En er waren nog veel meer heiligdommen. Wat gebeurde daar dan? Was het dan zo erg? Bethel bij de zuidelijke grens, dan bij de noordgrens, Gilgal waar ze de Jordaan eenmaal overgegaan waren, waar het volk voor het eerst weer besneden was en het Pascha gevierd was onder Jozua. Er waren mensen die gingen over, staat er in vers 5, naar Berseba. Die mensen gingen over de grens, want Berseba lag in Juda, waar Amos vandaan kwam. Wat was daar dan in al die plaatsen? Daar stonden kleine tempeltjes. Daar stonden altaren. Daar werd de Heere gediend. Nee, daar werd Baal niet gediend. Daar werd de Heere gediend. Alleen, daar stonden ook van die kleine gouden kalfjes. Jerobeam, de zoon van Nebat, de eerste koning van Juda, had die kalfjes daar neergezet. Hij was bang dat zijn onderdanen in Jeruzalem naar de kerk zouden gaan. En hij wilde hen aan zich binden. Toen heeft hij overal van die kalveren gebouwd. En overal van die kleine kerkjes. Ja, zegt u, maar het gaat er toch maar om dat je naar de kerk gaat. Er zal straks echt niet gevraagd worden bij welke kerk je hoorde. U zult uw opmerkingen vast wel eens gehoord hebben. De Heere zal echt niet vragen van welke kerk u lid was. Weet u het zeker? Hoe weet u dat? Zal de Heere u en mij geen rekenschap vragen welke kerkelijke weg we bewandeld hebben? We zeggen niet dat er buiten onze gemeente geen volk van God is, dat weet u wel. Maar we moeten niet te makkelijk zeggen dat ons niet gevraagd zal worden van welke kerk we waren. Men gaat vandaag de dag nog veel verder. Ik ben wel gelovig, maar de kerk, nee, daar heb ik het wel mee gehad. Ik ben spiritueel, ook zo'n mooi woord. Ik geloof wel, maar in de kerk zien ze me niet meer. Dat zijn allemaal huichelaars. En nu zegt de Heere, niet naar Dan, niet naar Bethel, niet naar Berseba. Waar dan naartoe, jongens en meisjes? Waar moesten ze dan naartoe? Naar Jeruzalem. Daar was het huis van de Heere. Daar stond de ark die van Gods gunst getuigt. Waar elk zijn naam belijdt en roemt. De Heere zegt het niet eens in onze tekst. Hij zegt alleen maar, ga niet naar Dan, niet naar Bethel, ga niet over naar Berseba. Zoek de plaats die ik aangewezen heb. Ja, zal iemand zeggen, maar in Jeruzalem was het ook niet alles. Daar was veel mis. Dat is waar. Maar de Heere zegt, dat is de plaats waar ik mijn naams gedachtenis gesticht heb. Zoek dat. Jongeren, als tot jullie de oproep komt voor de belijdeniscategorisatie, dan moet je daar nooit naartoe gaan om van de gewone categorisatie af te zijn. Dat is wel een heel negatief motief, vind je niet? Maar de plicht rust op ons om ons te voegen bij de kerk des Heren. En dan heeft de Heere heel duidelijk een weg gewezen. Stel je onder die leer waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernedert. Zoek in onze belijdenisgeschriften naar het merkteken van de zuivere kerk van de Heere. Voeg je daar, waar de Heere wonen en werken wil, onder zijn zuivere woord. Wees bang voor eigenwillige godsdienst, zoals in Bethel, Dan, Gilgal en Berseba. Dan de tweede tafel die de Heere zijn volk hier in ons schriftgedeelte voorhoudt. Ik noem u een paar dingen. Hier in vers 7, die het recht in al zijn verkeren. Het recht, het wetboek van strafrecht, de wetgeving in Israël, dat moet goed zijn. Dat moet zuiver zijn. Als de rechter uitspraak doet, dan moet het zo zijn dat ons geweten zegt, juist, zo moet het. Wat is al zijn? Dat is iets vreselijk bitters. Iets wat je uit je mond spuwt. Als het recht alsem wordt en de rechters doen zulke alsem uitspraken, dan zeg je, wat is dat verschrikkelijk? Dan struikelt het recht op de straten. Dan wordt het goede bitter en het kwade wordt zoet. Alle dingen worden omgedraaid en dat komt uit in de rechtspraak. Vers 10. Zij haten in de poort degene die bestraft. En hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt. Veinzerij. De waarheid mag niet meer gezegd worden. Nog wat, vers 11. Daarom, omdat gij de armen vertreedt en een last koren van hem neemt, Zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen. Gij hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult dezelfde wijn niet drinken. U zult zeggen, waren er dan alleen nog maar goddelozen in Israël? Alleen nog maar mensen met een eigenwillige godsdienst? Was er geen volk van God meer? Ja, er was nog een overblijfsel. Maar luister eens, hoe het met Gods volk gesteld was in die dagen. In vers 13 zegt de Heere, daarom zal de verstandige te dien tijde zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. Er waren nog wel verstandige mensen in Israël, maar die hoorde je niet meer. Die zwegen. De kanttekening zegt, het kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat God, als hij met zijn oordeel komt, Gods volk, dat kleine overblijfsel, zijn oordelen zal laten billijken. Ze zullen daar amen op zeggen en daartegen niet murmureren, maar zwijgen. Of het kan ook zijn, zegt de kanttekening, dat de tijd zo donker wordt dat de Heere zijn knechten, zijn profeten, met stomheid zal slaan. Dat er geen prediking meer zal zijn en dat zijn levende volk zwijgend over de aarde gaat. Ik denk dat het allebei waar is. De verstandige zal zwijgen. Wat is het erg? Als er op een kantoor, of in het ziekenhuis, of waar dan ook, zo'n sfeer heerst, dat het ene kind van God dat daar nog werkt, zijn mond niet meer open doet. Het kan niet meer. Hij zwijgt. Wat erg als in een huisgezin de sfeer zo is, dat de Godvrezende moeder haar mond dicht houdt en zwijgt. Het zal een boze tijd zijn. Wat erg als de Heere de prediking gaat wegnemen en Gods knechten hun mond niet meer kunnen opendoen. Daarom zingt de Heere een klaaglied over zijn volk. We gaan naar onze tweede gedachte. Een oproep om de Heere te zoeken. We hebben met een paar woorden geprobeerd te schilderen hoe het in Israël was. Misschien zegt u, het lijkt wel heel veel op de tijd waarin wij leven. En toch, nu komt er zo'n wonder. Het vijfde hoofdstuk van Amos is vol met goddelijke bewogenheid. Iedere keer opnieuw. Laten we eens luisteren. Vers 4. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. Vers 6. Zoekt den Heere en leeft. Vers 14. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere de God der Israëlieten met u lieden zijn, gelijk als gij zegt. Vers 15. Haat het boze en hebt lief het goede en bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere de God der Israëlieten Jozefs overblijfsel genadig zijn. Hoort u het refrein? Zoekt mij, zoekt de Heere, zoekt het goede. Wonderlijk, zegt u, het is toch een klaaglied? Israël is toch dood? En nu zegt de Heere heel het hoofdstuk door tegen die doden, zoek mij. Maar als wij onder de bediening van Gods woord zitten, doet de Heer hetzelfde met ons? Moet de Heer ook niet zeggen van u en mij wat we lezen in vers 12? Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn. De Heer zegt het. Ik weet. En er is niemand die het zo goed weet als hij. Misschien weet u het een beetje. Misschien zijn er onder ons die ontdekt zijn aan hun zonde en schuld, maar wij weten het niet zoals hij het weet. Hij moet zeggen, gij zijt dood. Er is reden om een klaaglied te zingen over u. Een klaaglied, vergelijk u zelf maar niet met uw buren of met uw collega's. De Heer houdt u de spiegel van de eerste tafel van de wet voor. Hoe is uw godsdienst? Is ons leven niet vol met Gilgal, Bethel en Berseba? De Heere zegt, ik houd u de tweede tafel van de wet voor. Hoe is met u gesteld? Eer uw vader en uw moeder. Gij zult niet echt breken. Alle onkuisheid is van mij vervloekt. Ge zult geen vals getuigenis spreken. Hoe is met uw tong? Ik houd u mijn wet voor. Heb ik geen reden en klaaglied te zingen over u? Over uw jongens, over uw meisjes, over uw oude mensen? Zijt ge niet als een dode? Zoekt mij en leeft. Jongens en meisjes, dat zegt de Heere tegen jullie en tegen ons. Hoewel hij een klaaglied als over een dode zingen moet, toch zegt hij, zoekt mij. Het staat in het meervoud. Niet zoek, maar zoekt. Zoekt mij en leeft. Die boodschap komt tot ons allemaal. Tot u, die al boven de 80 bent. En die zo koud onder de preek kunt zitten, dat u geen traan meer in uw ogen krijgt. Misschien al sinds jaren en jaren. Niets kan u meer bewegen. De Heere zegt tot u, zoekt mij. Buig je stramme knieën en vraag toch naar mij. De Heere zegt het tot u, mannen en vrouwen, in de roes van het leven, in alle drukte. U die bijna geen tijd hebt om 's ochtends uw knieën te buigen en 's avonds ook al niet. De Heere zegt het tegen jullie, jongens en meisjes, ja tegen de kleinste kinderen, zoekt mij. Doe je het? De Heere zoeken? Goed onderscheiden hoor. De Heere zegt, zoekt mij. Veel mensen zoeken iets van de Heere, maar ze zoeken niet de Heere zelf. Iets van de Heere zoeken? Wat betekent dat? Als er iets in ons leven is waar we heel erg tegen opzien, en het komt steeds dichterbij, dan buigen we onze knieën. En dan zeggen we, hoe kom ik er door? O Heere, wilt u mij toch helpen? Dan zoeken we hulp van de Heere. Mag dat dan niet? Jawel. Maar de Heere zegt niet, zoekt mijn hulp, maar zoekt mij. Als we heel erg ziek zijn en we zijn bang dat het wel eens verkeerd kan gaan en de dokter schudt zijn hoofd en zegt, ik maak me zorgen. Dan buigen we onze knieën en zeggen we, o grote heelmeester, zou u mij nog beter willen maken? Dan zoeken we Gods macht, Gods genezing. Mag dat dan niet? Jawel, maar de Heere zegt, zoekt mij. Als het sterven wordt, of de angst voor de eeuwigheid ons uit de slaap houdt, als ons geweten spreekt, dan kunnen we wel eens ons bed uitgaan en een stille plaats zoeken en zeggen, o God, verlos mij toch van de dood. Hoef ik toch niet verloren te gaan? Mag dat dan niet? Jawel. Maar de Heere zegt niet, zoekt mijn hemel. Maar de Heere zegt, zoekt mij. Voelt u waar het om gaat? U zult zeggen, maar dat doet van nature toch niemand? Is die volgorde wel goed? Is het niet eerst levend worden en dan gaan we God toch zoeken? Een dode zoekt toch de Heere niet? Nee, ik ben rechtzinnig genoeg om dat te denken. Wij zouden zeggen, als u levend bent gemaakt, zult u mij zoeken. Maar zullen wij niet morrelen aan de schrift? Zullen we Gods woord niet verwringen? Zullen we het lezen zoals het er staat? Zoekt mij en leeft. Ja, de Heere weet wel dat niemand hem zoekt. U niet en ik niet. Hij weet wel dat een dode hem niet zoeken kan. Dat weet de Heere veel beter dan wij. Maar nu moet u eens ophouden met aan de schrift te morrelen. Nu moet u die eis van God, die twee woorden, eens laten staan. zoals die tot u komen, zoekt mij. Hebt u het alles geprobeerd om God te zoeken? Wie durft er te zeggen dat hij dit jaar langer dan 1 uur op zijn knieën heeft gelegen om God te zoeken? 1 uurtje. Ik vraag niet of u wel eens langer dan 1 uur in een roman gelezen hebt. Of u wel eens langer dan 1 uur achter uw computer gezeten hebt. Maar wie heeft er langer dan 1 uur in de binnenkamer verkeerd met de bede: Heere, bekeer mij toch? Om dan te leren dat het niet gaat. Om dan te leren dat wij dood zijn. Maar daar mag u nooit over praten als u het nooit geprobeerd hebt. Anders is het een vrome smoes. Buigt uw knieën en laat Gods eis in onze tekst staan. Zoekt mij. Dat zegt de dominee niet. Dat zegt niet een of andere evangelist van lichte snit. Dat zegt de levende God, die de Orion en het 7 gesternte maakt en de doodschaduw in de morgenstond verandert. Die zegt het. Zoekt mij. Het is Augustinus die erachter gekomen was dat hij nooit God zou kunnen zoeken en zou kunnen vinden. En hij heeft toen die beroemde woorden gesproken: Heere, geef wat u beveelt en beveel dan wat u wilt. Begrijpt u die woorden? Als u nu geleerd hebt dat er nooit een weg van u is die naar boven gaat, om dan te smeken: geef dan, Heere, wat u beveelt. Schenkt u het, Heere, om u te mogen zoeken en te vinden. Beveel dan wat gij wilt. Zoekt dan. Kent u het? Als we de Heere werkelijk gaan zoeken, dan is het geen kwestie meer van 1 uur op de knieën liggen. Nee, als u de Heere werkelijk leert zoeken, dan zoekt u hem 24 uur in een etmaal. Dan is het: o God, ik zoek u met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Of: en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Of: die naar u zoeken telken stond. Zomaar wat psalmwoorden. Het wordt dan een voortdurend missen. Heere, ik mis u zo. Ik ben u kwijt. Dat heimwee in de ziel. Die ontzaglijke kloof die in uw ziel geslagen is. God kwijt. Die afgrond die u niet overbruggen kunt. Die oceaan die u niet over kunt komen. Dat heimwee dat nooit gestild wordt, totdat u met God verzoend bent en met hem verenigd. Zoekt mij. Dan gaat het niet om zijn hulp. Die kunt u niet missen hoor. Maar daar gaat het niet om. Dan gaat het niet om zijn hemel. Dan gaat het niet meer om iets van hem. Het gaat om hem. Het gaat om God. Zoekt mij. Het wordt merkbaar in uw leven. Dan gaat u het bed overlaten. U laat Gilgal los. En bij Seba, daar komt u niet meer. Al die eigenwillige godsdienst verlaat u. U gaat uw gangen richten naar zijn woord. U krijgt zijn inzettingen lief. U gaat de Heere zoeken waar hij te vinden is. In de Heilige Schrift. Ik herinner mij de versleten Bijbel van het oude kind van God uit mijn eerste gemeente. Toen ik het in handen had, omdat ik eruit lezen moest na het bezoek, zag ik op veel bladzijden vlekken op het papier. Opgedroogde tranen die gedrukt waren op het woord. Kun je daar de hemel mee verdienen dan? Nee, natuurlijk niet. Maar wie de Heere zoekt, zal de schrift wenend onderzoeken. Want daar is hij te vinden. Zingen we nu eerst uit Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5. We staan stil bij een oproep tot het huis Israëls. Een oproep om de zonde te haten. Een oproep om de Heere te zoeken. En nu als derde een oproep om het leven te vinden. Zoekt mij en leeft, zegt de Heere. Dat is het laatste. Geen moeilijk te onthouden tekst. Zoekt mij en leeft. Een oproep om het leven te vinden. Wat bedoelt de Heer nu met die twee woorden en leeft? Daar bedoelt de Heer heel eenvoudig mee. Wie hem nu niet zoekt, wie in zijn onbekeerlijkheid vast blijft houden aan Bethel, Gilgal en Berseba, en aan zijn eigen lieve leven, die zal de eeuwige dood sterven. Maar wie de Heere mag zoeken uit het begeerte van zijn hart, en wie de Heere mag vinden, die zal leven. Eeuwig leven. Het is eigenlijk dezelfde boodschap die Jeremia eens verkondigde. Hij stond een keer op de straten van Jeruzalem en zei, zo zegt de Heere, zie, ik stel voor uw lieder aangezicht de weg des levens en de weg des doods. Dat is de boodschap. Wie de Heere niet zoekt, zal sterven. Het staat er zo aangrijpend in vers 6. Zoekt de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef als een vuur en dat verteren. Net zoals in Damascus en Syrië, net zoals in de wereld. Zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Israël zoekt de Heere en leeft. Maar u vraagt, hoe kan een mens dan voor de Heere bestaan? Als u de Heere leert zoeken in uw leven. En het is bij dagen en bij nachten dat u hem mist. En dat uw ziel dorst en hongert naar hem. Weet u waar u dan zo gaandeweg achterkomt? De een leert het eerder dan de ander. Maar de Heere zal het u laten zien. Dat dit sterven betekent. Dat u voor die God niet bestaan kunt. Hij is, zo wordt hij beschreven in dit schriftgedeelte, een God die het zeven gesternte en de Orion maakt. Jongens en meisjes, kennen jullie de sterrenbeelden? De Orion is net een man die staat met uitgestrekte armen. Hier een ster en daar een ster met een gouden gordel. Een prachtig sterrenbeeld. Imponerend, machtig. Maar daar is een God die ze geschapen heeft. Hoe machtig moet die God zijn, die de doodschaduw in de morgenstond verandert, maar ook omgekeerd, de dag als de nacht verduistert, die de wateren van de zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Hoe komt de regen er eigenlijk? Dat is het water dat van de zee verdampt. Daar komen er wolken. En die wolken laten boven het land hun water weer los. Wie doet dat? Dat doet die majesteitelijke God. Hoe kunnen wij voor die God bestaan? Zoekt de Heere en leeft. Er komt een tijd in het leven, kind van God. Dan is er niet meer een godsgemis. Maar dan krijgt u een Christusgemis. U krijgt dan een borg nodig. En dan wordt het weer. Zoekt mij en leeft, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Dan gaat u zich herkennen in die twee bedremmelde discipelen van Johannes de Doper, die zomaar achter Jezus aangaan. Dan kijkt de Heere om en vraagt, wat zoekt gij? Rabbi, waar woont ge? Komt en ziet, zoekt mij. Herkent u het in uw leven? Het zoeken van de borg? Wat weegt dat zwaar op de ziel? De ene keer drukt het meer dan de andere keer. Maar oh, met alles wat er in uw leven is gebeurd, voelt u zich nog zo onbekeerd? Je komt soms van die verschrikkelijk bekeerde mensen tegen, die het altijd maar uit hun zakken kunnen pakken, en praten, uren en uren, en mooier, en mag getuigen. En dan zit je daar als een arme tobber. En je denkt, maar ik moet in hem zijn. Hoe kom ik er toch? Want het gaat niet met alles wat ik in mijn leven beleefd heb. Ik kan ook heus wel wat vertellen. Maar het is te kort. Zoekt mij en leeft. Hoor hem eens zeggen. Want die mij vindt, vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Luister eens. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Zoekt mij. De opdracht om de Heere te zoeken. Een woord van de Heere zelf. Daarom heb ik vers 4 gekozen als uitgangspunt. Ik had ook vers 6 kunnen kiezen. Zoekt de Heer en leeft. Maar we leggen vers 4 aan uw hart. Want daar zegt de Heer het zelf. Zoekt mij. En dat zegt de Heer tegen dat dode volk. Er is niemand, oud of jong, die kan zeggen dat geldt mij niet. Twee vragen nog. kun je de Heere te laat zoeken en kun je de Heere te vroeg zoeken? De eerste vraag. Kun je de Heere te laat zoeken? Ja, dat kan. Het is ontzettend. Dan zegt de Heere, terwijl ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt hebt en er niemand was die opmerkte, en hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild, zo zal ik ook in ulieden verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Daarom dat ze de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heren niet hebben verkoren. Kun je de Heren dus te laat zoeken? Uitstellen en uitstellen? Ja, dat kan. Zo lazen we zojuist uit Spreuken 1. De tweede vraag. Kun je de Heren te vroeg zoeken? Nee, dat kan niet. Jonge mensen, kinderen, je kunt de Heren niet te vroeg zoeken. Daar heeft de Heer in zijn woord een paar keer een bijzondere toezegging over gedaan. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Vroeg? Je kunt dan denken aan vroeg op de dag. 'S Morgens vroeg, voordat je naar school gaat of met je werk begint. Maar je voelt wel dat de Heer ook bedoelt vroeg in het leven. Brakel zegt ergens, de meeste leren de Heer kennen voor hun 30ste levensjaar. En nu zegt de Heer ook tegen de kinderen en de jonge mensen, zoekt mij. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. De Heer is het zo waard om gezocht te worden. Er ligt in hem zoveel. Als je daar iets in je leven van leert, dan is de wereld voorgoed bedorven. Een dominee aan de overkant van de oceaan vertelde me dat hij in zijn gemeente een meisje had van 13 jaar met leukemie. Het ging heel erg hard. Maar het was een kind dat de Heere vroeg had leren zoeken. God had haar gezocht. En toen was ze hem gaan zoeken. Ze ging sterven. De dominee kwam bij haar en vroeg haar, meisje, zou je niet liever blijven leven? Je vader, je moeder, je hele leven, 13 jaar, of zou je willen sterven? Ze zei twee woorden. Sterven, dominee, om hem, niet om de dood, niet omdat het leven waardeloos is, maar omdat het zo trok naar hem. Er was iets in haar leven van wat apostel Paulus zo verwoordt, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Amen. Onze slotzang zingen we uit Psalm 105, vers 3, vraagt naar de Heer in zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Psalm 105, vers 3. eindigen nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.